Beleggerspanel.
Aan de vooravond van het cijferseizoen komt Shell met een opvallende winstwaarschuwing. En welke invloed heeft de aanbodreductie van OPEC-landen op de Europese marktpositie? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Miri Pietersen-Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Economics, en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Welkom, leden van het panel.
Hey, hallo. Goedemiddag.
Laten we beginnen bij jullie laatste transactie. Wim, wat kun jij daarover kwijt?
Ja, die ligt eigenlijk in het verlengde van wat ik een vorige keer tijdens een deelname aan beleggerspanel ook al vertelde. We hebben nog uitgebreid naar onze obligatieposities gekeken met de oplopende rente. Ja, looptijd nog iets verder verkort in de fondsen die we hebben uitstaan. En ook de kredietrisico's wat beperkt. Dus we zoeken het wat meer in de wat defensievere staatsobligaties en dan met name Duitse.
Begrijpelijk, Miri, denk ik. Kijk ook even jouw kant op.
Ja, bekend verhaal. We hebben ongeveer hetzelfde gedaan. Alleen zijn we niet naar Duitsland bewogen, maar naar Europese AAA-hypotheken hebben we toegevoegd aan de portefeuille. Dat zorgt voor wel ietsje meer rendement dan staatslening. We hebben dus niet voor staatsleningen ingeruild, maar voor bedrijfsobligaties. En dat zorgt voor een betere spreiding. Dus wij zoeken ook iets veiligere plekken op. Daar zat je al in, ja.
Ja, dat soort... Het is eigenlijk breed belegd, meerdere categorieën. Maar goed, op dit moment met de recessievrees en met de oplopende risicopremies, oplopende rentes, zoek je toch wat meer ook in de veilige hoek. En ja, eerder dit jaar hebben obligatiebeleggers toch wel mega verliezen al opgelopen.
Ja, absoluut.
Ik haak toch nog even in op het woord hypotheken.
Ja.
Redelijk recent, laten we concreet zijn. Gisteren heeft Klaas Knot zich uitgesproken over de financiële stabiliteit en de roerige tijden die banken wellicht te wachten staat, omdat er een recessie op komst zou kunnen komen... die huizenprijzen iets omlaag gaan en er toch nog wel sprake is van extra buffers die banken zouden moeten aanhouden. Eigen aandelen inkopen voorlopig liever niet. Dividend uitkeren, wees er voorzichtig mee. Miri, tot zover klopt het toch?
Ja, dat is inderdaad wat ze hebben gezegd. Hij trekt het nog wel inderdaad ietsje breder. Hij heeft het over hogere inflatie, oplopende rente, de oorlog in de Oekraïne. Maar ik denk eigenlijk voornamelijk het risico op die recessie die er nu toch wel inderdaad, als die er al niet is, nog dieper, de economie nog dieper in het slop gaat doen zakken. Ik denk de hypotheekschulden. We hebben natuurlijk in de vorige grote financiële crisis gezien dat het laatste waar mensen niet aan voldoen is aan hun hypotheek. Dus ook als jouw huizenprijzen onder het niveau van je hypotheek is gezakt, dan blijven mensen toch wel vaak die hypotheek aflossen. Je ziet daarom ook dat het aantal wanbetalingen in hypotheken in Nederland in ieder geval heel erg klein is.
Maar er zijn wel meer vaste lasten die aanzienlijk oplopen. Hè? We kennen vooral de energierekening, moet er ook betaald worden. Ja. De zorgverzekering moet er ook betaald worden. Hetzelfde kun je zeggen over je hypotheek. Al met al zou het ook wel eens te veel kunnen worden. En Klaas Knot geeft eigenlijk toch twee signalen af. Enerzijds tamelijk zorgwekkend, stabiliteit staat op het spel. Anderzijds, het is wel veel beter dan de vorige crisis.
Ja.
Wat overheerst er nou voor jou?
Nou, het is inderdaad gewoon een heel gemengd beeld. Dus de buffers van banken zijn zeker beter. Maar we hebben natuurlijk, banken hebben veel meer kredieten uitstaan dan alleen hypotheken. Ja. Hè? Dus het gaat ook om andere vormen van kredieten.
Bovendien, ja, de prijzen zijn de laatste jaren fors opgelopen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat van de totale hypotheekportefeuille van de banken eigenlijk het onderpand redelijk goed gedekt is. En we hebben nou net een 6% prijsdaling gezien in de vorige periode, maar vanaf een hoogtepunt. Dus ik denk dat die hele hypotheekportefeuille nog een heel goed onderpand waarde heeft. En wat Miri al net zegt, het betalingsgedrag van hypotheekverschaffers, degene die een hypotheek gebruiken voor de financiering van een huis, is eigenlijk vrij goed.
Dus een miljoen huizen onder water. Hè?
Dat vind ik erg overdreven.
Toch alweer in verschillende media bericht die parallel met 2007, 8 en 9 trekken.
Nee.
Jullie zouden die vraag vooralsnog beantwoorden met nee, dat gaat niet meer gebeuren.
Ik denk dat Klaas Knot ook nog een andere bedoeling had. Hè? Dividendbeleggingen zijn erg in trek. En hij wil eigenlijk ook de banken waarschuwen van verhoog toch wel je solvabiliteit, je reserveratio's. En keer nog niet te veel uit aan beleggers. Dat is eigenlijk een waarschuwing in de zijlijn.
Zou dat erachter kunnen zitten, Miri?
Dat zou er zeker achter kunnen zitten, deze vroege waarschuwing. Het is natuurlijk wel zo, en dat is ook weer een keerzijde van dezelfde medaille. Bij oplopende rentes verbetert het verdienmodel van banken.
Want banken hebben natuurlijk jarenlang gezegd: er valt geen droog op meer te verdienen. Kijk maar naar de lage rente.
Precies. En je ziet ook in dat gereflecteerd in de aandelenmarkten. Er is een enorm verschil tussen sectoren qua performance en rendement dit jaar. Banken steken daar niet slecht bij af.
Iets anders is dat tot nu toe de voorzieningenpotten wel zijn opgehoogd, maar dat het aantal faillissementen in het bedrijfsleven nog heel erg meevalt. Er is vrees voor een groot aantal faillissementen, met name in het midden- en kleinbedrijf. Voor het internationale grote bedrijfsleven, multinationals, ben ik eigenlijk helemaal niet bang. Als je een verstandige treasurer was, dan had je je leningenportefeuille al behoorlijk qua looptijden verlengd. En eigenlijk is tot nu toe de kaststroom, de cashflow, eigenlijk vrij goed geweest qua earnings. Tot aan dit kwartaal in ieder geval.
Laten we het over die grotere verdiensten hebben. Als je het specifiek toepast op Shell, dan kun je zeggen: daar is de afgelopen maanden, kwartalen heel veel geld verdiend. En toch nu een opvallende waarschuwing. De kwartaalresultaten zouden wel eens tegen kunnen vallen. Wim, wat zit daarachter?
Nou, het lijkt eigenlijk een simpel 1-2'tje. Hogere olieprijs, hogere verdiensten voor de oliemaatschappijen. Maar dat zijn tegenwoordig ook gespreide ondernemingen. Shell heeft zich ook bewogen op de gasmarkt. Nou, oké, de gasprijs is ook omhoog.
Ik zie nog geen
probleem. Maar waar nu veel beweging is, is in vooral in de liquid natural gas prices. En daar zit Shell ook in de handel. Daar hebben ze toch tegenvallers, want die prijzen fluctueren enorm. Ze hebben tegenvallers in de raffinage-industrie. En ze hebben ook nog een aantal in de chemie. Dus dat is een derde poot. Dus het is niet zo'n simpel 1-2'tje van hogere olieprijzen, hogere koersen en hogere winsten. Maar Shell heeft het heel goed gedaan.
Dat wilde ik met deze vraag toch proberen duidelijk te krijgen. Deze waarschuwing, is dat dan een waarschuwing die erop neerkomt dat er iets minder, heel veel meer geld verdiend wordt dan verwacht mag worden? Of gaat het echt behoorlijk tegenvallen?
Nou, je ziet van die energiesector, dus van de oliemaatschappijen, en dan kijk ik wereldwijd ook naar Exxon en dergelijke. Daar zie je echt de winsten dit jaar fors stijgen. Dan zie je eigenlijk nog opwaartse bijstellingen van winsttaxaties. En bij de anderen is dat juist het omgekeerde het geval, als we een beetje straks nog vooruit gaan blikken op het kwartaalresultatenseizoen. Maar wat ik al zei, het zijn gespreide ondernemingen. Ze hebben meerdere activiteiten. En ja, het is niet zo heel simpel, want straks komt er misschien ook een vraaguitval. Hè. We zien nu hoge olieprijzen, maar als de echte recessie komt wereldwijd, dan zal ook in de olieindustrie minder geld te verdienen zijn.
Korte vooruitblik inderdaad op dat cijferseizoen. Mary, wat mag daarvan verwacht worden? En bepalend erbij is natuurlijk ook: wat zijn de vooraf afgegeven verwachtingen? Gaan bedrijven die toch nog weer overtreffen? Hebben ze de lat dermate laag gelegd dat het allemaal wel mee zal vallen?
Ja, het cijferseizoen is eigenlijk nu net pas begonnen. Zoals altijd komen eerst een aantal grote Amerikaanse banken met cijfers naar buiten. Die lopen altijd op de muziek een beetje vooruit. Die zullen al een eerste indicatie gaan geven, maar banken hebben natuurlijk wel een heel ander verdienmodel als gewone bedrijven. Het cijferseizoen is voor mij altijd een beetje dubbel, want het is grotendeels kijk je terug op wat bedrijven hebben verdiend. Wat ik zelf altijd het meest interessant vind aan het cijferseizoen is de vooruitblik. De blik vooruit. En ja, ik denk dat je daar toch wel kunt gaan verwachten dat verwachtingen nog verder naar beneden bijgeschaafd zullen gaan worden. En dat zal verschillen van industrie tot industrie, denk ik.
En wat zijn de zaken die we vaak zullen gaan horen? Alvast even een voorschot. We zijn meer geld kwijt aan lonen. We hebben valutaire tegenwinst. Ja. Ga je dat allemaal ook voorbij horen in verklaringen om die soms tegenvallende cijfers wellicht toe te lichten?
Ja, nou kijk, natuurlijk de mate waarin een recessie in de cijfers inverwacht en ingeprijsd gaan worden. Dat heeft ook te maken met die consumptieve vraaguitval. En de mate waarin bedrijven, en ook dat zal wisselen, hogere productiekosten kunnen gaan doorberekenen aan klanten.
Ja, Wim?
Ik wil nog graag aanvullen. Je zei net valutaire tegenwind. Dat wordt met name door de Amerikaanse multinationals gemeld waarschijnlijk. Hè? Want voor zover die dus winst in het buitenland behaalt, terugvertaald naar dollars, is dat dan minder. Omgekeerd is het voor de Europese multinationals juist gunstig. Een gunstige factor, die lage euro, zorgt er dat de in dollars verdiende bedrijfswinsten, bedrijfsresultaten, terugvertaald naar euro's, hoger uitvallen. En dat was ook zeg maar de bron achter de opwaartse winstbijstellingen, die winsttaxatiebijstellingen die je nog de afgelopen maanden zag. Maar de laatste weken is daar toch een kenteling in gekomen en nu overheerst de recessievrees. Zie je al heel fors, ook voor het vierde kwartaal, neerwaartse bijstellingen. Ik denk dat veel CEO's ook slagen om de armen gaan houden en zich niet zo echt willen uitspreken. Tot nu toe is het wel zo dat over de eerste twee kwartalen van dit jaar vielen de resultaten per saldo mee. Kwamen de bedrijfsresultaten, de kwartaalwinsten, hoger uit dan wat analisten hadden verwacht.
Maar die bijvoorbeeld hogere oplopende energierekening, dat kan toch niet anders dan heel veel pijn gaan doen bij verschillende bedrijven. Zeker in de productie, Miri, moeten er toch klappen vallen?
Ja, uiteindelijk wel. Hè. Maar het kan ook een kwestie zijn van tijd. Want als je weer even een slimme CFO hebt, een slimme man of vrouw aan de financiële kloppen, die zorgt ervoor dat die prijzen voor een bepaald aantal maanden zijn vastgesteld. Via contracten kun je dat doen.
Ja, maar daar lopen je natuurlijk steeds vaker uit.
Ja, maar die lopen eruit.
Net zoals bij consumenten.
Precies, die lopen eruit. En het is hetzelfde met herfinanciering. Herfinanciering kan je natuurlijk een tijdje uitstellen totdat zeg maar je de limiet hebt bereikt van het krediet op je lening en dan zal je toch moeten gaan doorrollen. En dan moet je gaan doorrollen tegen hogere prijzen. Dus dit soort zaken lopen er ook gewoon op de lange termijn in.
Je ziet wel margedruk hè, in de taxaties. Echt 1, 2, soms 3% eraf gemiddeld per sector ten opzichte van vorig jaar. Dus die hogere grondstoffenkosten en de hogere loonkosten, dat hebben analisten wel meegenomen. Maar in zijn algemeenheid wordt gesteld door macro-economen en top-down beleggingsstrategen dat de cijfers van bottom-up analisten, dus per bedrijf en dan bij elkaar vergaderd, te hoog, te optimistisch zijn. Maar desalniettemin, de vorige kwartalen zijn ze toch steeds weer overtroffen door de feitelijke rapportages.
We gaan naar iets dat zeker naar beneden gaat, namelijk de olieproductie.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Leden van het beleggerspanel zijn Miri Pietersen-Bloem en Wim Zwanenburg. Vorige week besloten de OPEC Plus landen de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. Een maatregel om de zakkende olieprijs te stutten nadat de zorgen over de wereldeconomie toenemen. En die actie leidt tot ongenoegen bij de VS en Europa. Miri, allereerst, ook in dit programma is de OPEC en de OPEC Plus al meerdere keren failliet verklaard, doodverklaard. Ach, we hadden het nou eigenlijk over een praatclubje. Die kwamen dan bij elkaar in Wenen, meen ik. Niet te veel aandacht aan besteden. En nu? De OPEC heeft gesproken, machtiger dan ooit. Wat is er gebeurd?
Ja, ze hebben natuurlijk, met al die aanvoerlijnen van gas en olie die verlegd moeten gaan worden, omdat we het niet meer uit Rusland willen gaan, willen gaan halen, hebben ze natuurlijk wel een stevigere vinger in de pap. Hè? Dus dat is één ding. En wat je ziet is dat bij prijzen die al hoger liggen, kunnen zij met een paar procent nog wel het verschil maken. En dat doet dan gewoon extra veel pijn.
En dat is wat er nu gebeurt?
Dat is wat er nu gebeurt.
Want om het even in de context te plaatsen, dat wist ik eigenlijk ook niet, maar er gaat nu minder worden opgepompt. Maar ik meen dat dat effectief wel om een mindere daling gaat dan 2 miljoen vaten, omdat de OPEC op dit moment de quota ook al niet haalt, Wim.
Nou, ik wou dit net zeggen, want je zei het net al stellig van er gaat minder geproduceerd worden. Maar inderdaad, de OPEC heeft eerder zelf ook gezegd, en ook landen als Saoedi-Arabië enzovoort, dat ze eigenlijk al aan hun maximale productiecapaciteit zitten. Ik ben het wel helemaal eens met Miri dat je zegt ook van de OPEC heeft een stevige vinger in de pap. Hè, want Rusland is feitelijk van de wereldmarkt, hoewel ze wel leveren aan waarschijnlijk India en China. Maar ook landen als Iran, Venezuela enzovoort, en ook Nigeria heeft zo zijn leveringsproblemen. Dus de OPEC heeft een grotere greep op de wereldenergiemarkt. Er staat wel ook nog tegenover dat de VS het afgelopen decennium... de eigen olieproductie en schalieolie en gas fors heeft uitgebreid.
Is dus min of meer zelfvoorzienend geworden. Maar als dat dan de ontwikkeling is, dan zou het toch niet anders kunnen dan dat we met z'n allen wat minder afhankelijk zijn geworden van die OPEC-landen. En nu zie je toch dat als er daar wat besloten wordt, markten in beroering zijn. Dat het toch.
Nou ja, Rusland was natuurlijk zeker op gebied van gas een hoofdleverancier aan Europa. Dus. Die markt is nu echt toch in handen van een aantal beperkter aantal spelers.
En wat de Verenigde Staten ervan vinden, dat doet er ook wat minder toe. Want ik begrijp dat het tot op het laatste moment is geprobeerd om OPEC-landen op andere gedachten te brengen. Maar misschien juist omdat ze zo zelfvoorzienend zijn, kunnen ze bij de OPEC denken, ach joh, laat maar praten in Amerika.
Ja, Joe Biden die heeft dan bij zijn laatste bezoek aan Saudi-Arabië wel een poging gewaagd. Maar dat is niet heel erg succesvol gebleken. Ik denk daarbij ook dat olieproducenten veel meer naar China kijken. Ja. China is natuurlijk een enorme importeur van energie. Die staat nu nog wat in de luwte, omdat een groot deel van China nog in lockdowns zit. Waar ik zelf een klein beetje voor bevreesd ben, is dat als die beperking op de productie tegelijkertijd zou komen met het heropenen van China. Wat niet geheel onverwacht scenario is, want straks komt de Communistische Partij van China bij elkaar. 15, 16 oktober.
Is gewoon dit weekend, hè? Een hoop te gebeuren.
Ja, absoluut. Absoluut. Staat een hele hoop te gebeuren in China. En een van de dingen waar ze naartoe zouden kunnen besluiten is dat ze dus een ander beleid ten aanzien van COVID gaan hanteren. En dus COVID ook meer gedogen als zeg maar een soort van virus waar ze niet meer het hele land voor dicht hoeven te gooien.
Nou, zeker, dat wordt volgens mij is echt verwacht. Omdat ik zie, dat klinkt nu alsof het hartstikke democratisch eraan toe gaat, maar een volgende een termijn nodig heeft en ook wat economisch perspectief moet bieden.
Exact.
En dus de scherpe kantjes van dat COVID-beleid af moet zien te slijpen.
En als China op grote schaal open gaat en dus ook weer gaat produceren, maar ook de consumentenvraag in China weer terugkomt, en dat zou tegelijkertijd komen met die energiekrapte, dan zou een olieprijs zomaar weer eens naar de 110 kunnen schieten.
Dat zou kunnen.
Is hier gezegd in dit beleggerspanel. Ja, olie naar 110.
Nou mogelijk. Er zijn vele marktforces die dat ook voorspellen. Bijvoorbeeld Goldman Sachs. Vorige week nog in een rapport zelfs, meen ik, naar 130. Maar goed, ik denk dat met de recessie opkomst, en ik denk dat China niet in één keer open gaat. Er is wel politieke druk natuurlijk ook op Xi. Hij is niet helemaal, denk ik, ongevoelig voor de Vox Populi, de publieke opinie ook in China. Maar er is nog een andere politieke factor wellicht die in het spel is. Dat de Saoedi's die delen een forse spel de prik uit. En ook richting Amerikaanse politiek. Hè, want benzineprijzen, die vormen onderdeel van de misery index in de VS. En misschien dat de Saoedi's liever Trump aan de macht hebben en een verlamde president Biden. Dat is denk ik ook nog een factor die misschien meespeelt op het wereldpolitieke toneel wat al zeer complex is.
We gaan naar de iets kleinere wereld, maar wel sombere wereld van certificaathouders van Triodos tot slot. Want die zijn naar de ondernemingskamer gestapt. Certificaathouders kunnen al 2 jaar niet bij hun geld en de waarde van die certificaat is ook nog eens grotendeels verdampt met 30-40%. En zij verzoeken de rechter om een onderzoek in te stellen naar het beleid binnen de bank. En het draait om de introductie van een nieuw handelssysteem, omdat het oude handelssysteem, dat is wel gebleken, gebreken vertoonde. En de vraag die nu voor ligt bij die ondernemingskamer is, wist Triodos dit eigenlijk wel, dat oude handelssysteem niet meer te hanteren was? En zijn certificaathouders wel juist geïnformeerd in bredere zin? Hè? Want die dachten, Wim, dat ze certificaten hadden die min of meer waardevast waren. En nu blijkt het tegendeel.
Ja. Eigenlijk werden die certificaten door meerdere banken, maar ook door Triodos, dus een beetje als een alternatief spaarproduct aangeboden. Terwijl het natuurlijk onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen. Eigenlijk een soort alternatief voor aandelen vormde. En eerlijk gezegd, dat hadden die beleggers of spaarders zich ook wel moeten beseffen. Ik ben ik denk die moeten ook wel kijken naar de kleine lettertjes. En die kiezen heel gemakkelijk voor zeg maar een vaste uitkering op die certificaten.
Die kiezen volgens mij, zo is het in ieder geval.
Er bestaat een wereld zonder
belangenclubs gekozen voor een zeker rendement, niet het hoogste rendement, omdat ze de missie van Triodos ook belangrijk vinden. En dit is dan onderaan de streep wat er van overblijft. Namelijk minder dan
dat is zeer teleurstellend. Hè? Als er geen liquiditeit is op momenten dat ook een aantal van die certificaathouders hun middelen nodig hebben in financieel zware tijden en in lockdownsperiode, want dat speelt al 2 jaar. Dus ik kan me de teleurstelling voorstellen, maar ik ben wel benieuwd eigenlijk naar de argumentatie straks bij de gerechtelijke
uitspraak. Ben jij ook benieuwd of denk je dit leidt uiteindelijk tot een schadeclaim?
Nou ja, het is natuurlijk, het is geen chic verhaal, hè, voor geen van beide partijen. Ik vind, ja, het niet kunnen openstellen van dat handelssysteem en dat dat ook zo lang geduurd heeft voordat er weer een nieuwe. Ja. In de, dat, dat is natuurlijk wel een, ja, dat is niet heel chic. En dat, dan begrijp ik die beleggers ook wel weer. Maar
ze dreigen nu zelfs bij Triodos met uitstel van het alternatieve nieuwe.
Nou, dat zeggen ze natuurlijk ook in verband met deze juridisering van de strijd. Dit leidt uiteindelijk alleen maar tot vertraging.
Ja.
Zie er vanaf. Nou, volgens mij is vandaag een belangrijke dag, want de door Triodos erkende belangenbehartiger van die certificaathouders gaat vermoedelijk instemmen met de komst van dat nieuwe handelssysteem. Als er echt nieuws over komt, baanbrekend nieuws, dan hoor je dat op BNR. Dank de leden van dit beleggerspanel. Mary Pieterse Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank en bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Economics. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Tot snel.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Straks de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg en de zorgen van de luchtvrachtindustrie over de krimp op Schiphol in BNR Zaken doen. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.